We gaan het vanavond hebben over een ernstig thema. De grote verdrukking. Wat bedoelt de Bijbel daar precies mee? Wat moeten wij daar nu mee als gelovigen? We gaan een aantal dingen lezen uit het woord van God. Het thema van deze conferentie, die ook morgen verder gaat, is: wat staat de wereld te wachten? En morgen hoopt broeder Dick Wolbers te spreken over het duizendjarig vrederijk en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En vanmiddag hebben we al nagedacht over de opname die zal plaatsvinden. Elk moment kan dat gebeuren, dat de laatste bazuin zal klinken en dat de Heer Jezus met de stem van een aartsengel een bevel roept. En dan zullen de graven opengaan en alle ontslapen broeders en zusters van alle tijden zullen opstaan. En dan zullen wij, de levenden die achterblijven, dat zal wat zijn als dat vanavond zou gebeuren, in een oogwenk veranderd worden. En liggen al jullie leger des heils outfits hier op de stoelen. En alle instrumenten staan in de kerk. En dan zijn jullie en wij bij de Heer. Toch? Als je de Heer Jezus kent, als jij de Heer Jezus kent, als jouw redder, jouw heiland, jouw verlosser, als je hebt erkend dat jij een zondaar bent van nature en hebt geloofd dat Hij in zijn lichaam jouw zonden heeft gedragen op het kruis, en je beleidt dat met je mond, dan zegt de Bijbel, dan ben je behouden van de komende toorn. En daar gaan we iets over lezen uit de Bijbel. Eerst uit Daniël 12, iets. En dan nog iets uit Matteüs 24. En tenslotte ook nog een heel klein stukje uit Openbaring 7. Heeft u uw Bijbel bij u? Niet. Zit niet in de tuba? Ook niet. Wel. Ah, slim. Daniël 12, daar lezen we in vers 1 over die tijd. En als u even naar hoofdstuk 11 kijkt, in vers 40, dat is in de NBG-vertaling de eindtijd. En in de HSV die ik hier voor mij heb, daar staat: in de tijd van het einde. De tijd van het einde is de laatste jaarweek van Daniël. Daar ga ik zo nog wel iets over zeggen. En in hoofdstuk 12, in die tijd dus, zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest. Tot op die tijd, heb je het weer, die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En dan vers 4, maar u Daniël houdt deze woorden geheim en verzegel dit boek tot, heb je het weer, de tijd van het einde of de eindtijd. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Ik hoop dat dat ook voor u geldt vanavond. Dan vers 8, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? Toen zei hij, ga heen Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot, we hebben het weer, de eindtijd, de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. Ik hoop dat u dat van uzelf kunt zeggen. Niet ik hoop het, maar ik weet dat ik gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd ben door het bloed van de Heer Jezus. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290 dagen. Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt. Maar u ga heen tot het einde. Dan heb je het weer, het einde. En dat is de grote verdrukking, het einde. Want u zult rusten en u zult opstaan in uw bestemming, Daniël dan, aan het einde van de dagen. Nou, de Heer Jezus gaat daar ook iets over zeggen in Matteüs 24. En daar gaan we ook even naar kijken. Matteüs 24, broeders en zusters, een hoofdstuk dat gaat heel in het bijzonder over de toekomst van het volk Israël. Tijdens de grote verdrukking. En in hoofdstuk 24 spreekt de Heer Jezus ook over die gruwel waar ik net in Daniël 12 ook over heb gelezen. Vers 15 zegt: wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan in de heilige plaats, laat hij die het leest erop letten, laten dan zij die in Judea zijn vluchten naar de bergen, laat hij die op het dak is niet naar beneden gaan om de dingen uit zijn huis te halen, laat hij die op het veld is niet terugkeren naar achteren om zijn kleed te halen, want wee echter de zwangeren en de zogen in die dagen. Bid dat uw vlucht niet 's winters of op Sabbat is gebeurd. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe. En er ook geenszins meer zal komen. Zelfde als Daniël 12, vers 1. Dan tenslotte nog uit Openbaring 7. Openbaring 7. Daar lezen we over die grote schare die niemand tellen kan. Vers 13. En een van de oudsten antwoordde en zei tot mij: deze die bekleed zijn met lange witte kleren, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik zei tot hem: mijn Heer, u weet het. En hij zei tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange kleren gewassen en ze zijn wit gemaakt in het bloed van het lam. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. Ziet u? Daniël 12, Matteüs 24 en Openbaring 7 gaan over de grote verdrukking. Nou, er is heel veel te zeggen vanavond over de grote verdrukking. En misschien heeft u nog nooit hiervan gehoord. Wie van u heeft nog nooit over de grote verdrukking nagedacht? Oh. Ah, u bent de enige. Ik denk dat er wel meer mensen zijn. Dan wordt het misschien een beetje veel vanavond. Misschien is het een beetje overweldigend. Maar de Bijbel zegt tegen u en tegen mij: we hebben het profetische woord, des te vaster. En u doet er goed aan daarop acht te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. En deze wereld is een duistere plaats. Het profetische woord is daarom heel belangrijk. En u weet wat de geest van de profetie is, toch? Weet u dat? Ja, u gaat nu denken, waar heeft het elke tegen ons? Maar u zit dichtbij. Wat is de geest van de profetie? Weet jij het? Ja, amen. Wie zei dat? Broeder? Dank u wel. Het getuigenis van de Heer Jezus. Hoe meer u het profetische woord kent, hoe meer u de Heer Jezus gaat kennen als de komende Christus. Die heerlijkheid en gerechtigheid en waarheid gaat brengen in deze wereld. En dan zegt 2 Petrus 1, opdat de morgenster opgaat in uw harten. Dat wil zoveel zeggen als je het profetische woord kent, dan ben je in je hart eigenlijk al in die dag. En is de morgenster die voor de zon opkomt al zichtbaar is, is dan het voorwerp van jouw verwachting, de Heer Jezus. Nou, wat is nou de grote verdrukking? Alle gelovigen lijden verdrukking. We kennen nu verdrukking in bepaalde landen. Open Doors heeft afgelopen maand weer de lijst van, ik geloof, 30 landen gepubliceerd, waar de meeste gelovigen vervolgd worden. Op nummer 1 stond Noord-Korea, verdrukking. In deze wereld leidt u verdrukking, zegt de Heer Jezus. Maar houd of heb goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Heerlijk, toch? Maar dat is niet de grote verdrukking. De grote verdrukking heeft ten doel dat Israël gelouterd wordt. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. En het is de grimmigheid van... Ja, ik moet nu de hele tijd omkijken, want ik stond vanmiddag daar. Moet lekker zo, maar nu moet ik elke zo. Kijk. Over alle volken zal God zijn grimmigheid uitstorten. De wraak van de Heer, de komende toorn. Hij, Jezus, die ons redt van de komende toorn. Niet van de toorn, maar van de komende toorn. 1 Thessalonicenzen 1. God zal Israël louteren via de vijanden. Maar hij zal ook zijn grimmigheid over de wereld, over het hele aardrijk, over alle volken uitstorten. Dat wordt in de Bijbel genoemd de toorn van God. Nou, ik noem hier drie teksten. De eerste is uit Romeinen 5. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toorn. Er zijn twee dingen. U bent gerechtvaardigd door zijn bloed. Amen. Hopelijk weet u dat zeker, ook de jonge lui, daar, ik zie daar jonge mensen zitten. Dat jullie dat ook zeker mogen weten. Ik ben gerechtvaardigd door het bloed van de Heer Jezus, ja? Yes. Maar, veel meer, zegt hij, worden wij behouden van de toorn. En de komende toorn ziet u in de middelste tekst, 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dat die mensen daar toen al zijn zoon uit de hemelen verwachten. Ik ben er over gehad. Die uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van de komende toorn. En de onderste tekst gaat over de grimmigheid van de laatste zeven plagen, de zeven schalen. Dat zijn de laatste oordelen tijdens de grote verdrukking. En dan besluit deze tekst, hiermee is de grimmigheid van God voleindigd. Het zal een benauwde tijd zijn, het zal een moeilijke tijd zijn. Dat is wat de wereld te wachten staat. Als de Heer Jezus vanmiddag komt, vanavond moet ik zeggen, om ons tot zich te nemen, dan begint morgen die periode van 7 jaar, waarvan de laatste 3,5 de grote verdrukking zijn. Daar kom ik zo wel even op terug. Daniel zegt dus, heb ik net gelezen, het zal een benauwde tijd zijn. Voor Israël dus. De Heer Jezus zegt, een grote verdrukking, zoals er niet geweest is van het begin van de wereld af tot nu toe en ook geenszins meer zal komen. En de Bijbel zegt heel duidelijk dat het een periode is van 3,5 jaar. Tijd, tijden en een halve tijd. 42 maanden, 1260 dagen. Dus niet 1290, maar daar kom ik zo nog even op terug. Exact de periode van de bediening van de Heer Jezus. 3,5 jaar. Ja. De Heer Jezus heeft 3,5 jaar zijn bediening gehad in Israël. Hij, die het licht van de wereld is, kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar als er een ander komt in zijn eigen naam, die zullen ze wel aannemen. 3,5 jaar is de tijd dat Satan uit de hemel zal worden gestoten. En in de persoon van de antichrist, de valse profeet, dezelfde lengte van de bediening van de Heer Jezus zal uitvoeren als koning van Israël, de valse koning. Even voor de liefhebbers, Openbaring 11 vers 2, 12 vers 6, 13 vers 5, daar kun je die tijden lezen. 42 maanden en 1260 dagen. Nou, als de Heer Jezus komt en hij neemt de gemeente tot zich, dan begint die laatste jarenweek uit het boek Daniel. Ik ga dat nu niet allemaal uitleggen, want dan zitten we hier morgenavond nog. Eerst, als u even naar Openbaring 6 gaat met mij, dan ziet u daar dat het Lam van God, de Heer Jezus, één van de zeven zegels opent. De Heer Jezus is het Lam van God. Hij ontvangt een boekrol. En die boekrol is beschreven van binnen en van buiten. Daarin staan de oordelen van God over deze wereld. Die moeten komen voordat de Heer Jezus zijn koningschap zal aanvaarden. En de eerste zegels die verbroken worden, zijn de eerste 3,5 jaar van de laatste 7 jaar. En die laatste 7 jaar beginnen dus met de eerste zegels. En als u even met mij meeleest, in hoofdstuk 6, ik zag toen het lam een van de 7 zegels opende en ik hoorde een van de 4 levende wezens zeggen als een stem van een donderslag, kom. En ik zag en zie een wit paard en haar die erop zat had een boog en hem werd een kroon gegeven. Hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Er komt als de Heer Jezus de gemeente tot zich heeft genomen op deze wereld eerst een tijd van vrede en veiligheid. Wanneer zij zullen zeggen vrede en veiligheid. Maar dan, als u even verder leest, dan ziet u in vers 4 een ander paard, vuurrood, trok uit. En hem die erop zat werd gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat ze elkaar zouden slachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. Dat gebeurt ogenblikkelijk na die korte periode van vrede. Die wordt ingesteld door een persoon die we noemen de Romeinse dictator, het beest uit de zee. En dit is wat de Heer Jezus bedoelt als hij dit zegt. Want wij denken dat gaat over nu. Maar dit gaat over de grote verdrukking, over die eerste periode. U zult horen, let op wat er staat, van oorlogen en geruchten van oorlogen. Let op, maar wordt niet verstrikt. Want dit alles moet gebeuren. En wat staat er dan? Maar het is nog niet het einde. Ik heb het 4 of 5 keer gelezen in Daniël 11 en Daniël 12. Het einde, de tijd van het einde, is als de gruwel van de verwoesting op de heilige plaats. Het beeld dat in de tempel wordt opgesteld om de hele wereld tot aanbidding te brengen van het beest. Dat is het einde. Maar voordat het gebeurt, Openbaring 6, een vuurrood paard. Dat staat de wereld te wachten. En in die eerste 3,5 jaar, broeders en zusters, komt er een wereldreligie. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van het Abrahamic Family House. Ja, dat is zo. Abu Dhabi, het House of One in Berlijn. Dat zijn gebedshuizen die alle drie de grote godsdiensten van Abraham verenigen. Dus een synagoge, een moskee en een kerk. Die zijn als het goed is dit jaar af, in 2023 in Abu Dhabi. En in Berlijn is ook al zoiets in de maak. Dat is ook heel profetisch, want die rijder op dat witte paard zal één religie invoeren in het begin, of ik kan eigenlijk beter zeggen tolereren. Waarbij de hele wereld verenigd wordt in één religie. Maar in het midden van de jaarweek, hoe weet ik dat? Dat kunnen we lezen in Daniël 9. Ja, het is een beetje moeilijk, sorry. Maar het woord van God is ook niet in één avondje uit te leggen. Er staat in Daniël 9, vers 27, hij zal voor velen het verbond versterken. 1 week lang, dat is 1 periode van 7 jaar. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Dan stopt ook het Joodse offers en tempeldienst in Jeruzalem. Dat is halverwege de week. Dat is de tweede helft van de jaarweek. De tweede 3,5 jaar. Het einde. En dit wordt in de Bijbel beschreven onder 7 bazuinen, te beginnen in Openbaring 8, en de 7 schalen. Het begin van de grote verdrukking in het midden van de jaarweek is als de Satan uit de hemel gaat, gestoten wordt en bezit neemt van een mens. En die mens wordt in de Bijbel genoemd de Antichrist. Wel eens van gehoord? En de antichrist wordt ook genoemd de wetteloze of de zoon van het verderf. Hij wordt ook genoemd het beest uit de aarde in hoofdstuk 13 van Openbaring. Dat wil ik nog even voorlezen. Als u vragen heeft, dan moet u ze opschrijven of eventjes onthouden. Ik kan me best voorstellen hoor. Er staat in Openbaring 13, ik zag in vers 11 een ander beest opstijgen uit de aarde. Uit de aarde. Ik ben van de hemel, ik ben van boven, u bent van beneden. Wie uit de aarde is, spreekt uit de aarde, Johannes 3. En, dat is de afgrond, en het had twee horens aan die van een lam gelijk. Ziet u dat? En het sprak als de draak. Wat gebeurt er in de grote verdrukking aan het begin? Satan wordt uit de hemel geworpen en hij zal twee beesten inspireren. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde. Het beest uit de zee is de politieke leider die we in Openbaring 6 ook al vinden. De leider van Europa zou je kunnen zeggen. Het beest uit de aarde is de antichrist, de valse profeet. Hij die straks met Israël, die in Israël koning wordt. En Satan neemt bezit van deze mens. Zoals hij ook in Judas vaart of voer. Het was nacht, staat er dan. Dat is dan al een vooruitschaduwing van de grote verdrukking. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 lezen we over deze zoon van het verderf. Overigens dezelfde benaming die de Heer Jezus voor Judas gebruikt. In Johannes 17, dat is wel heel typisch. Er staat in 2 Thessalonicenzen 2, vers 3 en 4, over dat beest uit de aarde met twee horens aan een lam gelijk. Hij is dus uiterlijk de Messias, maar hij spreekt als de draak. Dan staat er dit, in 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Laat niemand u op enige wijze bedriegen, want die dag van de Heer komt niet, als niet eerst de afval gekomen is en de mens van de zonde, let op, geopenbaard is. Zie je dat? Deze mens van de zonde, broeders en zusters, kan zich niet openbaren als de geest van God nog in deze wereld, in de gemeente woont. Want hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. De zoon van het verderf die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is. Zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. Paulus had dat al aan de Thessalonicenzen geleerd toen hij 3 sabbatten bij ze was. Kennelijk belangrijk om te weten dus. Het goddeloze Israël, dat is ook een gelovig deel, komt zo, zal hem als koning aannemen. Dit is de antichrist. Dit is de valse profeet. Nou, wat gebeurt er nog meer in de grote verdrukking? Voordat het einde is, zal de Romeinse kerk het christendom aanvoeren zonder Christus. Ze zit op vele wateren en op het beest. Dat is de afvallige christenheid. En dan staat er dit. Hij voerde mij weg in de geest naar een woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest. Dat vol namen van last was en 7 kop en 10 hoorns had. Dus tijdens de grote verdrukking zijn alle christenen weg. Vanmiddag. Dan blijft er een soort christendom over zonder Christus. Dan zal de wetteloosheid dus snel toenemen. Vandaar ook die korte tijd van vrede. Want de Heilige Geest woont niet meer op aarde. En dan gebeurt er dat deze vrouw op een beest zit. Zij beheerst als het ware dat laatste koninkrijk. En dat is een koninkrijk vol namen van laster. Herkent u het al een beetje vandaag in Europa? Namen van laster. Er mocht sinds 2004 geen enkele verwijzing meer zijn in de Europese Unie, in de wetten naar God, naar de naam van God. En het zal steeds verder gaan, broeders en zusters, dat in Europa de geest van laster zichtbaar zal worden. Maar in de grote verdrukking zal er ook een getrouw Joods gezelschap zijn dat het evangelie van het koninkrijk zal prediken. Dus niet het evangelie wat wij kennen, maar het evangelie van het koninkrijk. Dat betekent: bekeer je, want de koning komt eraan. En vandaag bekeer je, want de Heer Jezus is voor jouw zonde gestorven. Het evangelie van de genade van God. De Heer Jezus zegt daarover in Matteüs 24. Dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt. Tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Heb je het weer? Er komt een grote schare tot geloof. Die komen uit de grote verdrukking. Ze komen tot geloof in het evangelie van het koninkrijk. Maar, broeders en zusters, als u vandaag het evangelie van Gods genade verwerpt en de Heer Jezus heeft de gemeente tot zich genomen, dan is het niet meer mogelijk om dat evangelie aan te nemen, wat straks gepredikt wordt. Want God zendt hun een dwaling, omdat zij de waarheid verworpen hebben, niet hebben aangenomen. Dus als u hier zit vanavond en u weet niet dat de Heer Jezus voor uw zonde gestorven is, u verwerpt het en hij komt morgen terug, dan zult u ook binnen de kortste keren iemand zijn die het beest achterna gaat en zijn beeld aanbidt. U denkt, nou, dat zal mij niet gebeuren. Maar dat is de demonische verleiding in de eindtijd, straks. Dus bent u daar zeker van? Dat u tot hem behoort. Dat u met hem meegaat als hij komt. Ja, want zijn geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En wij zijn niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de behoudenis. Nou, wat gaat er dan gebeuren? Als die eerste 3,5 jaar om zijn, dan gaat Satan zijn man in de tempel van God zetten, in Jeruzalem. Dan zal die wereldreligie onder leiding van de Romeinse kerk een einde vinden. Openbaring 17, vers 16. Dan is er nog maar één religie over. Dat is, dat heb ik al voorgelezen, hij stopt met alle, nou ja, hier Joodse religie. Maar dan komt er een demonische aanbidding van het beest. En dat gebeurt als volgt. De antichrist, de koning van Israël, zal in de tempel een beeld oprichten dat gaat spreken. En in al die gebedshuizen in de wereld zal er misschien wel een replica van komen. En mensen zullen massaal dat beeld wat het beest voorstelt aanbidden. Dat zegt het Gods woord. En dat noemt de Heer Jezus de gruwel van de verwoesting op de heilige plaats. Ze hebben hem niet gewild. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Weg met hem, kruisig hem. Wij willen Barabbas. En ze krijgen Barabbas. De persoon van de antichrist. De persoon van het beest. Hier ziet u het staan. En het werd gegeven aan het beeld van het beest adem te geven. Dat het beeld van het beest zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden gedood zouden worden. Dit is Daniel 3 in de oven. Als u buren heeft of vrienden die niet geloven. Of familieleden. En de Heer zou terugkomen binnen nu en een paar dagen. En ze hebben het evangelie van de genade gehoord, maar verworpen, dan zullen zij ook uiteindelijk het merkteken van het beest ontvangen, omdat ze hem aanbidden. Kun je je niet voorstellen, hè? En de valse profeet zal zichzelf laten aanbidden in de tempel. Als een god. Omdat hij, die God in het vlees is, verworpen is. Zal Gods grimmigheid ervoor zorgen dat de mensheid zal krijgen wat ze ten diepste altijd al heeft gewild. Namelijk de aanbidding van Satan. Dan gaan we even naar Daniël 11, als u even mee wilt gaan. Daniël 11, als u het even op wil zoeken. Dan gaat het over een koning van het noorden. Er zijn een aantal spelers straks in de eindtijd. De Romeinse legers onder aanvoering van die dictator, het Romeinse hoofd, Europese leider, dat is één. Maar in Daniël 11 leest u in vers 40, dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden, Egypte is dat, hem met de horens stoten en de koning van het noorden, dat is de Assyriër, zo iets over zeggen, zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en er doorheen trekken. Hij verslaat dus Egypte. Maar dan komt het. In de eindtijd, in de tijd van het einde, zal hij, die koning van het noorden, het sieraadland binnentrekken. En vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Nou, er komen een paar landen. Maar het punt is nu dat de dreiging van de koning van het noorden, dat zijn de moslimlanden om Israël heen, onder leiding van de Assyriër, Syrië, Irak, Iran, een beetje die regio, die dreiging zal zo groot zijn dat Israël een verbond zal sluiten met dat beest en het Romeinse Rijk, met Europa, om zich te beschermen tegen die dreiging. Maar uiteindelijk zal dat toch gebeuren. Want ze hebben namelijk een verbond gesloten, gesteund door Rusland. De koning van het noorden symboliseert een groep Arabische landen en die worden eigenlijk achter de schermen aangestuurd door Rusland. Dat zie je vandaag ook al. En wat zegt Psalm 83 vers 5? Dit is de geest die achter die haat naar Israël zit. Er staat dit. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Dat ziet u vandaag ook in het Palestijnse conflict. Dat ziet u in de landen om Israël heen, waar nu dan verbonden mee worden gesloten. Maar vergis u niet, in de tijd van het einde, in die laatste 3,5 jaar, zal de dreiging steeds groter worden, maar doordat de Romeinse legers nog zo sterk zijn, Europa, zullen ze niet durven binnenvallen. Totdat, en dat kan ik nu niet allemaal uiteenzetten, maar het hele westerse wat we nu hebben, wordt straks door God omvergegooid. Kunt u lezen in Openbaring hoofdstuk 8 en 9. En dat betekent dat de moslimlanden hun kans schoon zien en Israël zullen binnenvallen. Maar Israël heeft een verbond gesloten met het beest om zich te beschermen. Maar toch zal Israël geen stand houden, omdat het beest, als het beest met zijn legers gaat optrekken. Nou, wat gaat er dan aan het einde gebeuren van de grote verdrukking? Het gelovige deel van Israël wordt 1260 dagen onderhouden door God in de woestijn. Kunt u lezen in Openbaring 12. Er is een deel wat gelooft, wat vasthoudt aan de geboden van God. Daar spreekt Daniël 12 over. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. En na die 1260 dagen, aan het einde van de grote verdrukking, worden de twee getuigen in Jeruzalem gedood. Hun lijken zullen 3 dagen op straat liggen. Kent u, hè? En dan, 30 dagen later, zal de Heer Jezus uit de hemel komen, de westerse legers verslaan, die opgetrokken zijn naar Israël om ze te bevrijden van die moslimlanden. En dan zal hij met zijn voeten op de Olijfberg komen, 1290 dagen na de opstelling van de gruwel van de verwoesting. En dan is de Heer Jezus teruggekomen. Aan het einde van de grote verdrukking. Hij komt uit de hemel om de westerse legers te verslaan. Door de adem van zijn mond. Hij zal met zijn voeten op de Olijfberg staan. Hij zal de koning van het noorden, al die opgetrokken moslimlanden, verslaan. Daniel 11, Zacharia 12. En dan, na 45 dagen, 1335 dagen nadat die gruwel is opgesteld in de tempel, begint het vrederijk. Heel kort, dit gaat er gebeuren in een vogelvlucht. Nou zult u zeggen, best ingewikkeld, best moeilijk, best veel, wat moet ik ermee? Wat moet ik hier nu mee? Nou, ik wil dat uit het woord van God aan u laten zien. Laten we eerst even naar Openbaring 1 gaan, of twee teksten. Openbaring 1. Daar staan al deze dingen, bijna allemaal, in het laatste Bijbelboek vermeld. Maar het boek begint zo. Vers 4 wil ik dan even lezen met u. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus de trouwe getuige. De eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Nou komt het. Er staat dit. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft verlost door zijn bloed. En ons gemaakt heeft tot een koninkrijk. Tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid aan. Voordat God ons zijn oordelen toont, verzekert hij u dat u a. geliefd bent. Dus niet bestemd tot toorn. B. verlost bent van uw zonde. Er is dus geen reden meer om u te oordelen. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk. We mogen straks met hem meeregeren. En tot priesters. Dat betekent dat u geroepen bent, en ik ook, om de mensen om ons heen te waarschuwen dat er een dag is die hij heeft bepaald waarop hij het hele aardrijk zal oordelen door een man die hij heeft aangesteld en waarvan hij heeft bewezen door hem uit de doden op te wekken dat hij degene is aan wie het oordeel is gegeven. U bent tot priesters gemaakt. Deze dingen zijn ons beschreven opdat wij andere mensen het evangelie zouden vertellen. Want zowel Europa, waar u woont, als Israël, goddelozen uit Israël en ook de moslimlanden, zullen allemaal door Satan gebruikt worden. In een oorlog tegen het Lam. En of u volgt de Heer Jezus, of u volgt de geest van de antichrist. Want er zijn al vele antichristen uitgegaan in deze wereld. En daarom wil ik u vanavond zeggen, wat staat de wereld te wachten? Een periode van 7 jaar, waarvan de eerste 3,5 jaar begint met vrede, dan chaos, dan 1 aanbidding van het beest, dan een opmars naar Israël. Jeruzalem zal een bedwelming zijn voor alle volken. En dan zal de Heer Jezus komen en gerechtigheid bewerken. En ik heb vanmiddag aan u verteld dat als Hij geopenbaard wordt, zult u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want wij zijn die legers die met Hem uit de hemel komen op witte paarden. U zult straks paard rijden, ja. En u zult getuigen zijn van zijn oordelen. En u zult ook de naties hoeden met een ijzeren staf. Dat betekent niet dat u ze zult oordelen, maar zult heersen over hen, regeren. Ik weet niet hoe dat gaat. Maar u mag nu al een koninkrijk zijn, een priesterschap. Koninkrijk betekent waar gerechtigheid, vrede en blijdschap is. Door de Heilige Geest, dat is het koninkrijk van God nu. En priesterschap betekent, ik ben hier niet voor mezelf. Wij zijn hier niet voor onszelf. Wij zijn hier om de Heer Jezus groot te maken. En om mensen te vertellen van de komende toorn. De tweede tekst die ik met u nog wil lezen is 2 Petrus, hoofdstuk 3. Er staat u dan geliefden. De grimmigheid van God zal over de wereld uitbarsten. Maar wij zijn geliefden. Beseft u zich dat? Hij die ons lief heeft. Hij heeft ons gekocht met zijn bloed en ons verlost van al onze zonden. Nu u dit van tevoren weet, wees dan op uw hoede. Dat zeg ik heel bijzonder vanavond als afsluiting. Dat u niet door de dwaling van de zedelozen meegesleept, die de goddeloosheid in de gemeente brengen, het huwelijk ondermijnen en dat wat kwaad is goed noemen, afvalt van uw eigen standvastigheid. En er is, zegt Judas, die zijn boekje schrijft vlak voor het boek Openbaring. We leven nu in een tijd dat mensen zijn binnengeslopen in de gemeente die de genade van God veranderen in losbandigheid, in zedeloosheid. Maar pas op, zegt Petrus. En dan staat er dit, groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Dat is uw doel, dat is uw verantwoordelijkheid. Eerst in de genade. Wat heeft Hij voor ons gedaan? En dan in de kennis van wie Hij zelf is. En dan ben ik eventjes buiten beeld. Dan gaat het even niet meer om wat Hij voor mij gedaan heeft. Maar dan gaat het om wie Hij voor mij is. Zoals de bruid in het boek Hooglied aan het begin zegt, Hij is van mij. En aan het einde zegt ze, ik ben van Hem. Dat is geestelijke groei. Hij is van mij betekent, de Heer Jezus is mijn verlosser, Hij is mijn redder, Hij heeft voor mij aan het kruis geleden. Maar ik ben van hem. Dat is heel wat anders. Dat is de kennis van de Heer Jezus. Dat is, hé, wat zijn zijn verlangens? Wat is zijn vreugde? Wat is zijn verlangen? Wat is zijn wil? Waar gaat het bij hem om? Waar wordt hij blij van, om het maar even zo te zeggen? Hij wordt blij van een gemeente die niet meegaat met de geest van Europa. Die niet meegaat met de geest van deze wereld. Die niet meegaat met het antisemitisme tegen Israël. Die niet meegaat in het verwringen van dat huwelijk door LHBTI toe te staan in kerken en gemeenten. Die niet meegaat met de geest van de antichrist door de persoon van de Heer Jezus te kleineren. Maar die standvastig zijn. Daar wordt hij blij. Waarvan een ja, ja is. Nee, nee. Trouw, liefde, gerechtigheid, waarheid. Daar wordt de Heer Jezus blij van. En dan sluit Petrus af. Met hem zij de heerlijkheid. Niet de antichrist die straks aanbeden wordt. Niet het beest wat straks aanbeden wordt. Niet alle leiders die vandaag aanbidding vragen. Hem zij de heerlijkheid. Is dat uw verlangen? Is dat uw leven? Is dat uw motto? Is dat waarom jullie hier vanavond spelen? Is dat voor hem? Hem zij de heerlijkheid. Zowel nu, en dan zegt Efeze 3 erbij, in de gemeente. Als lukt er niet een gemeente is waarbij hij de heerlijkheid krijgt, is het geen gemeente van God. Het gaat om hem. Nu als tot de dag van de eeuwigheid. Want u zult tot in eeuwigheid hem de heerlijkheid brengen. De grote verdrukking is een korte tijd van heerlijkheid geven aan de mens. Satan in het vlees. En God staat het toe in zijn grimmigheid. Maar de eeuwigheid zullen wij straks hem groot maken. Hem aanbidden. Hem verheerlijken. Maar laat het alstublieft ook nu al uw motto zijn. Nu al uw leven zijn. Nu al uw motivatie zijn. Nu al uw vreugde zijn om de Heer Jezus te dienen en groot te maken. En als Hij komt, als de bazuin klinkt, en als wij bij Hem zijn straks, met alle heiligen, zullen wij altijd met de Heer zijn. En dat is onze hoop. Maar wat de wereld te wachten staat, is een verschrikking. Moet u niet vergeten. Dat moet u extra aansporen om uw familie, uw kinderen, uw vader, uw moeder, weet ik wie allemaal, uw collega's, te vertellen over de Heer Jezus. Uit een liefdevol hart, als priesters. Amen. Ik wil nog met u danken en dan gaan we weer luisteren aan jullie prachtige muziek. Trouw God, Vader in de hemel, u heeft in uw woord ons laten zien wat er gaat gebeuren. Precies tot op de dag, in de tijd van het einde, 1335 dagen, nadat Satan zijn beeld in de tempel zet, zult u uw rijk beginnen. Voor ons is de dag of het uur onbekend als u, voordat u ons komt halen. Maar u heeft ons in uw woord gezegd wat er gaat gebeuren. Niet opdat wij bang zouden zijn, maar opdat het ons zou aansporen om u te dienen en om naar deze wereld uit te reiken. Vader, we zijn u zo dankbaar voor uw genade. Wat we gelezen hebben in Openbaring 1. Dat u ons lief heeft. Dat u ons heeft verlost. Dat u ons heeft gemaakt tot een koninkrijk. Tot priesters. Dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening. Niet omdat wij beter zijn dan de wereld. Maar dat u ons gezocht heeft door het evangelie. van onze behoudenis. Dank u wel, Vader. Geprezen zij uw grote en machtige naam. Amen.